Hey allemaal, fantastisch dat jullie weer zijn afgestemd op DigiBeter. De podcast waarin we jullie digitale spierkracht maximaal gaan oprekken. Ik ben Jurien Rijnmakers, jullie vertrouwde stem in deze digitale expeditie. En wat is het geweldig dat jullie weer de tijd genomen hebben om vandaag met mij mee te luisteren. Op deze dag zetten we onze ontdekkingsreis voort door de wondere wereld van data en het internet. En zoals de vorige keer beloofd, ga ik jullie dit keer meenemen in het online shoppen. Wie doet dat nu niet meer tegenwoordig? Webwinkel Amazon is giga, maar ook Ali, Temu en onze Nederlandse Bol en Coolblue kunnen daar wat van. We verstoken gigantisch veel geld in ons online winkelgedrag en tijdens corona piekte deze bedrag tot grote hoogte. Hoewel de toppen er weer af zijn, lijkt het online winkelen echt wel een blijver. En met de grote hoeveelheden geld die we verstoken, is het ook niet vreemd dat criminelen daar ook een graantje van mee willen pikken. Veel van de veiligheidszaken die we eerder al behandeld hebben in de podcast, zullen hier ook om de hoek komen kijken. Ik ga dan even bekijken ook hoeveel tijd we kwijt ben aan het behandelen. En wie weet pak ik nog wat meer op mijn planning dan wat ik net gezegd heb. Het is tenslotte alweer even geleden dat die laatste podcast online kwam. Dus nou, als het nu vandaag wat langer duurt, dan duurt het wat langer. Voor nu wil ik het eerst gaan hebben over het vermijden van malware. Het gebruik van sterke wachtwoorden, het gebruik van vertrouwde apparaten, onbeveiligde draadloze netwerken, kwaadaardige adware, phishing websites, betrouwbare versus onbetrouwbare verkopers en het onderzoeken van verkopers, het gebruik van bijvoorbeeld linkscanners en het achterhouden van bepaalde informatie en je betalingen. Ik ga de volgorde proberen aan te houden. In de vorige aflevering hebben we het gehad over het beschermen van jezelf tegen diverse verschillende soorten van malware. Virussen, wormen, Trojaanse paarden en bots. En sommige die richten zich zeer specifiek op jou als online shopper. Dus voordat je online gaat winkelen, is het goed om een aantal eerdere lessen even kort op te halen. Wil je meer weten daarna? Dan kan je natuurlijk altijd even de vorige podcast nog weer terugluisteren. Maar je moet natuurlijk tot in de tandjes moet je kunnen verdedigen. En daarom eerst een stukje van de strategie zoals we eerder al bespraken. Eerst wil ik zorgen natuurlijk dat je een soort van backup hebt van je data. Zorg dat je je firewall geïnstalleerd hebt. En wellicht misschien zelfs wel een hardware firewall in je huis hebt. Het is misschien wat overdreven, maar het zou kunnen. Zorg dat je alle pleisters geplakt hebt op de gaten. Ofwel dat je al je patches gedicht hebt in de software en dat er geen bekende gaten meer dus in je software zitten. Zorg dat je je antivirus aan hebt en up-to-date hebt natuurlijk. En zorg dat je op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. Scholing en onderhoud van je kennis is van het grootste belang om jezelf digitaal veilig te houden. Zoals ik al eerder zei, ik ga het niet helemaal uitputten. Daarvoor kun je de eerdere podcast terugluisteren. Dus ik wil gewoon snel door naar het volgende. Het gebruik van sterke wachtwoorden, waar de twee-factor authenticatie, of als de websites er al gebruik van maken, passkeys, een belangrijke rol kan gaan spelen. Voor nu ga ik het toch vooral even hebben over die sterke wachtwoorden. Nog zorg voor het liefst een uniek en sterk wachtwoord bestaande uit hoofd- en kleine letters, cijfers en symbolen. Heb je vast al veel vaker gehoord. Je hoeft daarvoor niet per se een complexe sleutel te bedenken, maar je kan ook nadenken over wachtwoordzinnen van ongerelateerde woorden. En zo zijn er nog een enkel aantal andere trucs. De reden dat je dit doet, is omdat veel van je online accounts, ook bijvoorbeeld je creditcardinformatie, daar zomaar in je account opgeslagen staan. Maar niet alleen dat, er staat ook je adres bijvoorbeeld in. En alleen je adres soms al kan problemen geven als dat op straat ligt. En dat is nog niet alles. Veel accounts houden tegenwoordig ook bij wat je allemaal gekocht hebt. En dat is hele interessante informatie voor de online crimineel die daarna offline bij jou thuis even kan komen winkelen. In onder andere podcast 54 hebben we het gehad over de wachtwoorden. Hè? We hebben die wachtwoorden in meer diepte behandeld. Dus we kunnen linea recta door naar het gebruik van vertrouwde apparaten. We adviseren je weg te blijven van het online shoppen of eigenlijk alle online financiële handelingen of eigenlijk vrijwel alle online handelingen met privézaken op digitale systemen die je niet vertrouwt. Dus daarmee zeg ik niet van alles online shoppen, nee, de handelingen met privézaken op digitale systemen die je niet vertrouwt. En daarmee bedoelen we onder andere openbare apparaten waarbij het relatief eenvoudig is voor cybercriminelen om daar bijvoorbeeld die keyloggers die we eerder bespraken op te installeren of aan te verbinden. Zoals we eerder al bespraken, kan je met zo'n keylogger alle toetsaanslagen registreren, waardoor je vrij eenvoudig gebruikersnamen en wachtwoorden tussen alle aanslagen uit kan filteren. En zo jouw account in kan. Dat wil zeggen, helemaal als je er geen twee-factor authenticatie of andere sterkere authenticatie aan gekoppeld hebt. Het volgende dat we graag wilden behandelen waren de online draadloze netwerken. We hebben natuurlijk al enkele zaken van onveilige netwerken besproken. En in meer diepte moeten we dat eigenlijk nog volgen. Maar we gaan nu toch even die basics in, waarbij de belangrijkste is het opsnuiven van het signaal. Ook die hadden we al besproken in vorige podcast, het sniffing. Ofwel het onderscheppen van het signaal dat heen en weer beweegt tussen jouw digitale systeem en de router. Door deze risico's willen we je dus ook absoluut aanraden om geen privé-transacties te doen, zoals het winkelen, op zo'n onveilig netwerk. Nou, top! Dan gaan we in sneltreinvaart gaan we er doorheen. Heerlijk, want we hebben al zoveel besproken, dat we niet overal meer in alle diepte op terug hoeven te komen. En dan komen we zo dus ook bij de kwaadaardige adware. Ook deze hebben we al geraakt. Er zitten behoorlijke veiligheidsrisico's in deze kwaadaardige adware. Bijna iedereen kan namelijk advertentieruimte kopen. Criminelen dus ook. Als je een crimineel bent en je hebt een niet-legitieme webshop en je koopt dan reclameruimte op die gerenommeerde site, ja, dan kan het al snel lijken dat je een betrouwbare webshop bent. Maar ja, niets is natuurlijk minder waar. En hoewel veel van die advertenties legitiem zijn, hè, en ze kunnen vaak legitiem zijn, zijn er dus ook genoeg niet-legitieme ads die ertussen zitten, die je naar websites brengen, die je ofwel ja, op misschien wel je systeem infecteren of gaan vissen naar je gegevens. Maar ja, ze kunnen je natuurlijk ook op ideeën brengen, zoals wat je nu tegenwoordig ziet met al die BN'ers, om te gaan handelen in crypto. Dat zijn allemaal van die zaken. Hè? Dat zijn van die niet-legitieme mensen die dan in één keer proberen te vissen naar je informatie, je systeem te infecteren of je op andere manieren geld uit je zakken proberen te kloppen, terwijl je op een fake site spullen aan het kopen bent of diensten aan het afnemen bent. En als je dan een advertentie ziet van een product of een dienst die je interessant lijkt, is het dus sowieso goed om aan te raden om niet op die advertentie te klikken, maar zelf echt even naar die site te gaan. Hè, dus door het los in te typen, dus niet via dat linkje. En zo weet je in ieder geval dat je echt naar de gewenste site toe navigeert. En dat brengt ons meteen weer bij de volgende, namelijk de phishing websites. En ook die hebben we al eerder besproken in de podcast. We raakten er al eerder even aan. Phishing is een methode waarbij de cybercrimineel je gevoelige informatie probeert te ontframen. Zoals je privédata, je bankgegevens en meer. En dat gebeurt niet alleen per mail, maar dus ook via shoppingwebsites en advertenties met extreem hoge kortingen. Denk maar even aan de Temu-app. De Temu-app die verzamelt gigantisch veel privédata. Die luistert mee over je microfoon, die kan screenshots maken, die kan je camera gebruiken om mee te kijken. Het is ongelooflijk. Ze verzamelen heel veel privédata. En dat terwijl de Temu-app nog semi-legitiem is. Het is dan ook heel belangrijk om uit te zoeken wat er allemaal verzameld wordt. En zo komen we ook meteen bij de volgende. Wat zijn legitieme verkopers en wat zijn niet legitieme verkopers? Hoe zie je het verschil nou? Nou, ik raakte er toch al even aan. Ja, niet legitieme verkopers verkopen vaak producten met veel te hoge kortingen. Nu is het niet altijd zo, hè, want ja, Temu die geeft natuurlijk ook wel die hoge kortingen. En zijn semi-legitiem als webshop. Je krijgt gewoon netjes keurig je producten geleverd. Maar je betaalt er ook met een heel groot stuk van je data. Feitelijk zou je dus kunnen zeggen dat ze een soort van op een semi-eerlijke manier naar jouw data aan het vissen zijn. En heel veel van je leren. En waar het dan allemaal heen gaat, ja, dat is dan weer de volgende vraag. Je kan je bij dit soort webshops dus ook echt goed even afvragen, hoe is dit nou allemaal mogelijk? Maar er zijn nogal een paar zaken waar je op kan letten wanneer je een leverancier beoordeelt. Laat ik beginnen met het zeggen dat ik hier totaal geen garanties bied dat je echt veilig winkelt. Maar ik wil je wel graag, wij willen je wel graag een aantal tips geven waarbij dit iets veiliger kan. En een van de meest logische dingen om te doen is het adres van de website goed te controleren. Hè? Zie je geen gekke zaken? Zijn O's niet zomaar vervangen door nullen? Hè? Zodat de website, de link van de website helemaal klopt. Of i'tjes door ene. En je kan dan kijken naar shopping waarborgen. In Nederland heb je een aantal waarborgen. Maar let goed op, hè? Zo'n plaatje op je website is niet ook meteen een garantie dat het veilig is. Want een plaatje kun je zo kopiëren. Dus je moet sowieso dieper graven. Nou, de waarborgen in Nederland zijn de thuiswinkelwaarborg, de webshopkeurmerk, webwinkelkeur, trusted shops en Q-shops. Als je daar koopt, zou de verkopende website in principe altijd moeten voldoen aan de wet. Er is klachtenbemiddeling ingeregeld en er zijn tweezijdige algemene voorwaarden. Het nadeel is dat de instanties altijd alsnog zelf bepalen welke eisen ze stellen aan webwinkels. En het zijn vooral vaak theoretische checks. De keurmerken komen niet echt vaak bij die winkels langs. Keurmerken worden dus ook als marketing ingezet. Doorgaans zijn er geen praktijkchecks bij die winkels die er gedaan worden. Of ze zich ook echt aan de regels houden. En zoals gezegd, ja, die logo's die kun je dus ook zo misbruiken. Dus het is een logootje op je website is geen garantie dat je ook echt het keurmerk hebt. Een ander iets waar je op zou moeten letten is eigenlijk hè, welke informatie ze allemaal vragen van je. Vragen ze ineens om je BSN of totaal andere irrelevante informatie zoals je geboortedatum bij de aankoop. Ja, dan kan je er donder op zeggen dat er iets niet klopt. Zo'n webshop heeft dat niet nodig. Dat is voor hun eigen marketing of voor hele andere redenen. Ook de HTTPS check, hè, dus die HTTPS secure, die S voor secure check, kan nog wel bijdragen. Het zijn allemaal geen foolproof checks natuurlijk, maar als een site geen HTTPS gebruikt, dan kan je er sowieso maar beter wegblijven. Ook een interessante is het inzetten van linkscanners. Linkscanners zijn vaak add-ons, hè, dus kleine toepassingjes voor je browser, die je kan inzetten om de links naar een website te scannen. Zo'n scanner werkt dan als volgt. Hij bekijkt de link van je zoekopdracht bijvoorbeeld en die kijkt vervolgens in een grote database van frauduleuze links. En staat de link daartussen, dan zie je een waarschuwing. Natuurlijk komen er telkens nieuwe frauduleuze links bij en die databases zijn nooit helemaal up-to-date. Dus dit is slecht ook weer een extra hulpmiddel om een beetje veiliger online jezelf rond te kunnen bewegen. Hoewel we geen advies geven, wil ik je wel een naam geven om naar te zoeken, zodat je een beetje een idee hebt bij zo'n linkscanner. Een van dergelijke linkscanners is Web of Trust, oftewel WOT. Ze gebruiken gekleurde cirkels om aan te geven of je een link al dan niet kan vertrouwen. En als je op zo'n cirkel klikt, dan kom je op een site met een uitleg over de rating. Maar echt, er zitten ook absoluut websites tussen die bijvoorbeeld groen gemarkeerd zijn, die ik niet vertrouw. Zoek maar eens naar bijvoorbeeld gratis iPhone, gratis Pixel 8, gratis Copilot en je komt gegarandeerd sites tegen die groen gemarkeerd zijn, maar als je goed kijkt, absoluut bijzonder te noemen zijn. En die vertrouw ik natuurlijk never te nooit niet. Je kan dan ook het beste ook nog even extra goed onderzoek gaan doen naar de verkoper. En er zijn voldoende vergelijkingssites om verkopers te onderzoeken. Maar je kan ook alvast op de website zelf zoeken naar de volgende informatie. Een telefoonnummer om contact met ze te zoeken. Een mailadres. Hoewel een telefoonnummer dat je kan vinden beter is dan een mailadres. Hè, want dan kun je ze ook nog even bellen om te controleren of ze meteen opnemen, et cetera. Nou ja. Daarnaast is het ook goed als ze bijvoorbeeld een fysieke locatie op hun website hebben staan. Al is het maar zodat je er even met Google Maps langs die locatie kan wandelen. En dan heb je ook nog de reviews, maar dit zei ik net al. Maar dat zijn vaak ook een goede maatstaf. Afhankelijk van, hè? Een beetje als het er een paar zijn. Maar als het er heel veel zijn, dan heb je vaak ook nog wel gewoon dat ze niet allemaal hebben kunnen faken. Hoewel in deze wereld met AI begin ik daar steeds meer aan te twijfelen. Nou, kijk niet alleen inhoudelijk naar die reviews, maar kijk ook dus naar hoeveel er staan. Vanaf welke datums. Organisaties die pas net bezig zijn, zijn het sowieso waard om nog een keertje wat dieper te graven dan de organisaties die al wat jaren onderweg zijn. Een ander risico, een andere beperkende risicomaatregel die je kan nemen voor je verkoper is om die verkoper niet met jouw informatie te vertrouwen. dus doorgaans helemaal nergens voor nodig om een account aan te maken. Je kan gewoon als gast in zo'n winkel daar binnenkomen een eenmalige aankoop doen. Waarom zou je daar al je informatie achterlaten? Datzelfde geldt voor als je een account hebt, maar je bijvoorbeeld je betalingsgegevens er niet achterlaat. Hoe simpel is het? Hoe meer informatie je daar achterlaat, hoe meer informatie er op straat kan komen te liggen met een lek of een hack van je account. En hoe meer risico jij loopt. En ik zeg nu niet dat ik zelf niet overal af en toe mijn informatie ergens achterlaat. Bij winkels waarbij ik regelmatig een aankoop doe, is het soms echt het meest praktische. Maar veiligheid is altijd een afweging tussen gemak en wat doe ik wel en niet. Maar op het moment dat ik het maar één keer nodig heb, dan ga ik daar natuurlijk geen doorlopend account aanmaken dat er de rest van zijn leven niks staat te doen. Het is een beetje net als ik in een eerdere podcast al gezegd heb, het zoeken naar de juiste balans dus tussen gemak en veiligheid. Wees je ook vooral bewust ervan dat die informatie die ze vragen eigenlijk vaak bedoeld is om meer advertenties naar je toe te kunnen gooien. En nee, niet alleen per mail, maar ook op de sites die je vervolgens weer ziet. Want die informatie wordt regelmatig doorverkocht aan profileringsorganisaties. Dus wil je niet al die getargete informatie zien, dan heb je nog een extra reden om zo min mogelijk van je informatie te delen met webshops. Het betalen heb ik daarmee eigenlijk ook gedekt. Het achterlaten van je creditcardinformatie, waarom zou je dat nou doen? Je kan in Nederland heel erg goed betalen met bijvoorbeeld iDeal. Dus dan hoef je niet iedere keer je creditcardgegevens daarin te zetten. En vaak is een creditcard wel eens handig, hè? Of bijvoorbeeld omdat je dan een verzekerd bent. Dus het kan best het overwegen waard zijn om met een creditcard te shoppen. Maar het nadeel is dus dat die verkopers die informatie allemaal opslaan weer in je profiel, gekoppeld eraan. Dus een iDeal betaling kan hier significant veel veiliger zijn, omdat je daarmee niet zomaar geld afgeschreven kan worden van je bank, omdat je er altijd zelf als gebruiker nog een extra actie voor moet uitvoeren. Dus bedenk je goed, wat is het meest logische? Wat is de meest veilige manier van betalen voor jou? En gezien we het net al hadden over die wireless veiligheid, wil ik daar nog even op doorgaan. Want daar waren we nog lang niet diep genoeg op ingezoomd. En daarom maar ook even die basics erbij pakken. We hebben toch nog even de tijd. De risico's moeten we ook nog even op ingaan, maar daarvoor moet ik eerst het fundament even storten. En dat is dan wat ik dan in deze podcast nog maar even wil doen. Laten we beginnen met de namen waar je de wireless verbindingen in tegenkomt. Namelijk wifi, wireless, ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n... Heel veel van dit soort namen. En IEEE 802.11, oftewel wifi, omvat een verzameling van standaarden voor draadloze netwerken. Wireless LAN. Ontwikkeld door groep 11 van het IEEE LAN-MAN standaardencomité. Nou, wat een mond vol. De term IEEE 802.11 wordt ook gebruikt om naar de originele standaard van 802.11 te verwijzen, die we tegenwoordig Legacy noemen. De huidige 802.11-familie omvat namelijk 6 draadloze modulatietechnieken die allemaal hetzelfde protocol, dezelfde standaard gebruiken, die op dit moment het meest populair en het meest productieve techniek is die omschreven is. Een veiligheidsprotocol wordt eraan toegevoegd, waarbij dus later die 802.11i toegevoegd is en andere standaarden zijn nu allemaal in gebruik. Ik wil er niet te diep op inhalen, anders wordt het allemaal zo technisch. Dus ik ga de heleboel wat ik bedacht had, ga ik hier gewoon even uitschrappen. Want ik had een aantal punten voor mezelf opgezet. Dan denk ik, dat gaan we dus nu niet doen. Want al die techniek, dat gaat misschien wel heel ver voor de podcast. Nou, voor het doel in deze podcast is het omschrijven van al die moeilijke namen maar één ding. Namelijk, we hebben het gewoon over het draadloze netwerk. We gaan het gewoon hebben over het wifi waarmee je verbonden bent. Een draadloze router en via het router doorgaans met het hele internet. Maar je moet wel even een onderscheid maken tussen deze verbindingen, de wifi-verbindingen en je draadloze telefoonverbindingen met masten zoals 3G, 4G en 5G. Want deze verbindingen die kennen echt weer heel andere veiligheidsrisico's dan die je hebt met je wifi. Dus we blijven bij de wifi. Alle apparaten die verbonden zijn met dat draadloze netwerk hebben op de een of de andere manier een ander programmaatje om die draadloze verbinding te kunnen managen. Op je telefoon bij mij, een Android, zit dat als ik van boven naar beneden veeg onder dezelfde knop als mijn internet. Ik zie daar ook wifi. Het netwerk waar ik eventueel mee verbonden ben, de kwaliteit van de ontvangst uitgedrukt in oplopende balkjes of soms in rondjes en een slotje of soms een uitroepteken erbij bij onbeveiligde netwerken. Nou, die namen die je ziet van alle netwerken, dat zijn Service Set Identifiers, oftewel SSID's. En een SSID wordt ook wel daarna gerefereerd als de naam van het router of de naam van het netwerk. Dus een SSID is de naam van het router of de naam van je netwerk. En die streepjes die je dus ziet, nou, dat is de kwaliteit van je ontvangst. En het gaat over hoe sterk het radiosignaal, de radiogolven zijn die je apparaat ontvangt. Als je dan verbindt met een onveilig netwerk, dan wordt het signaal tussen jouw apparaat en het ontvangende apparaat niet versleuteld. Het is dus out in the open. En onversleuteld, heerlijk voor alle snuivers onder ons. Hè, wat je moet beseffen is dat die radiogolven niet direct naar je apparaat gaan. En dat radiogolven van jouw apparaat ook niet direct naar het router gestuurd worden. Nee, radiogolven worden gewoon rondgeslingerd. Als een grote centrifuge. Die worden rondgeslingerd de ruimte in. En het signaal stopt ook niet als het zijn bestemming bereikt heeft. De bestemming, bijvoorbeeld het router, kan het signaal dan oppikken, maar het signaal gaat dan vervolgens verder door. Dus op het moment dat jij die grote slinger aan dat signaal gegeven hebt en jouw apparaat heeft dat gepakt, dan is het signaal dus nog niet weg. Dat betekent dat andere mensen, zeker als het een onbeveiligd signaal is dat je rondgeslingerd hebt, dat andere mensen dat ook op kunnen pakken. En de kans dat dat dus ook niet alleen door het router wordt opgepakt, maar door elk ander apparaat, zolang als die radiogolf maar door kan gaan. En omgekeerd werkt dat dus hetzelfde. Als jij thuis je wifi niet beveiligt, dan is het signaal ook gewoon overal op te pikken. Overigens vallen de golven van het router meer naar beneden. Daarom is het ook verstandig om je router zo hoog mogelijk in je huis te bevestigen met eventueel versterkers op je eerste verdieping en je begane grond. Of als je een nog groter huis hebt, je router op de derde, vierde of vijfde. Nou ja, weet je, ik stop maar even, want zo'n groot huis, nou, ik heb het niet en ik hoop jij ook niet. Dan moet je veel schoonmaken. En iemand die zo'n groot huis heeft, die laat het vaak ook voor zichzelf inrichten. Dus waarom zou ik daar überhaupt over nadenken? Maar goed, dus je router gewoon bovenop hangen, het signaal naar beneden en zorgen dat je daartussen versterkers hebt, dan heb je de meeste kans. En let op, dus dat onversleutelde signaal, dat kan dus gewoon, dat wordt helemaal rondgeslingerd, ver rondom je huis. En dat kan heel erg ver komen. Even voor de geïnteresseerden, als je nu wil weten hoe ver zo'n signaal dan nou kan komen, nou, dat ligt er een beetje aan welke belemmeringen er op de route zijn. En een zo dergelijk signaal, als die allemaal, wat hij allemaal tegenkomt, een vloer met gewapend beton in je huis, is niet het meest doorlatende materiaal. Ook de hoek waarin je router hangt, die speelt mee. Maar als je zonder enige belemmeringen hebt, dan kun je ervan uitgaan dat zo'n signaal soms wel 80 tot 90 meter ver kan komen in alle richtingen rondom het router. Dat is dus veel meer dan de grootte van een voetbalveld. Het gaat dus alle richtingen op. Links, rechts, boven, onder, achter. En met de juiste gespecialiseerde materialen kan je die signalen soms van heel erg ver, soms wel vanaf een kilometer ver, als afstand, gewoon oppakken. En we hebben het in de afgelopen podcast hebben we het ook gehad over het sniffing. Waar ik zei, we refereerden het net ook al aan. Nou, gezien we het al eerder over gehad hebben, over het opsnuiven van die signalen, snap je nu misschien ook waarom het echt heel belangrijk is om in te loggen op beveiligde netwerken en waarom je je eigen netwerk altijd goed moet beveiligen. Nou, na vandaag ben je dus hopelijk weer wat veiliger in je online shoppinggedrag en met je draadloze netwerk. Maar weet je dus ook waarom het dus belangrijk is om zo'n beveiligd draadloos netwerk te hebben. Waarom je daarop moet inloggen waarom je nooit met een onbeveiligd netwerk zou moeten verbinden. En kunnen we dus ook de verkenningstocht van vandaag weer rustig afsluiten. In onze volgende podcast, wanneer die ook mogen zijn, hè, wanneer er weer tijd is, zullen we ons verder gaan richten en verdiepen in een aantal generieke, draadloze veiligheidsrisico's. Zoals het sniffen, wat we ook al eerder hebben gehad, maar ook andere. En ook nu, hè, ik durf het precieze moment niet te zeggen wanneer we de volgende podcast weer voorbereid hebben, maar het blijft een wondere puzzel die we moeten en willen leggen in deze drukke tijden om jullie digitaal vaardig en fit te houden. Maar tot dat moment is er natuurlijk ook een schat aan informatie te vinden op onze digibeter.substack.com nieuwsbrief. De Digibeter trainingen en de persoonlijke consultancy rondom artificial intelligence, die kunstmatige intelligentie die we bieden om jou en jouw organisatie te transformeren in een bastion van digitale wijsheid. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het meereizen op deze expeditie in deze digitale dimensies. Jullie tijd, je aandacht zijn de meest kostbare valuta in onze informatie-economie. En ik ben zeer vereerd dat jullie ervoor gekozen hebben om die hier in de Digibeter podcast te investeren. Tot we elkaar weer ontmoeten. Blijf nieuwsgierig, blijf leren. En bovenal, blijf digitaal fit. Tot de volgende keer. Tot de volgende Digibeter. Vond je dit nu een leuke uitzending en wil je meer weten? Abonneer je dan op de podcast door op volgen te klikken. Het duimpje omhoog en geef een beoordeling van bijvoorbeeld 5 sterren. Zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. Wil je collega's, vrienden, familie, zoals je opa of oma, net zoveel plezier doen en ze digitaal fitter krijgen? Deel dan de podcast. En zo worden we samen allemaal digitaal. Heb je een vraag over wat er verteld is in de podcast? Een bepaald onderwerp dat je graag terug zou willen horen? Of wil je gewoon laten weten dat je erg van de podcast genoten hebt? Je kan mij feedback geven en vragen stellen via LinkedIn. Zoek dan even naar Jurriaan Rijmakers. Hoe dan ook, na deze podcast ben je weer een beetje digifitter. Tot de volgende keer, tot de volgende Digibeter.